Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. En leuk dat je er weer bij bent. In aflevering 50 kondigde ik al aan dat ik weer wat vaker iemand te gast wil hebben in de podcast en dat ik ook de onderwerpen wat breder wil trekken. In deze aflevering komen die twee samen, want ik heb een hele toffe gast die jullie misschien nog kennen uit aflevering 44, Marjolein. En we gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid, zelfzorg en van je shit je kracht maken. Welkom Marjolein, leuk dat je er weer bent.
Ja, dankjewel. Superleuk om er te zijn.
Ja, vind ik ook. Hey, ik zei net al even, mensen kunnen jou al kennen uit aflevering 44. Daarin zijn we in gesprek gegaan over eigenlijk jouw ervaringsverhaal met een eetstoornis en hoe je nu uiteindelijk ook werkzaam bent in de eetstoorniszorg. Toen hebben we natuurlijk ook al een aantal andere onderwerpen even kort aangestipt, die eigenlijk ook al wat breder gingen over hoe je bijvoorbeeld een eetstoornis kunt krijgen, wat daar aan bij zou kunnen dragen. We hebben het gehad over het pestverleden, waar je heel eerlijk en open ook over hebt verteld. En eigenlijk vanaf het moment dat wij die podcast hebben gemaakt, en daarvoor natuurlijk ook, volgde ik jou al. En zag ik op een gegeven moment voorbij komen dat jij een online programma aan het ontwikkelen was. Van je shit je kracht maken. En eigenlijk daarom heb ik een poosje geleden gewoon weer contact met jou opgenomen. Omdat ik zei, goh, het zou eigenlijk wel heel tof zijn als we een podcast kunnen maken waarin jij aan de ene kant ook iets kunt vertellen over dat programma, maar we het vooral ook kunnen hebben over waarom het zo belangrijk is om, als je dingen meemaakt die indruk achterlaten op jouw leven en die moeilijk kunnen zijn geweest, om daar op een goede manier mee om te leren gaan, zodat het misschien toch op een andere manier invloed gaat krijgen op jouw leven. Kun jij iets meer vertellen over waarom jij dat online programma hebt ontwikkeld?
Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk alles wat ik doe komt een beetje voort als een rode draad van dingen die ik bijvoorbeeld zelf heb gemist. Mm-hmm. Of waar ik zelf een tijd terug heel veel aan had kunnen hebben.
Ja.
Ik ben dus een poos nu werkzaam in de GGZ. Ik heb mijn eigen ervaringen met mentale struggles. Voor de mensen die het toen niet hebben gehoord. Onder andere dus een eetstoornis, maar ook een angststoornis. En door mijn pestverleden ook wel heel veel onzekerheid en eigenlijk zelfs zelfhaat gekend. En daarin ook diverse opleidingen gevolgd om mijn werk in de GGZ zo goed mogelijk te kunnen doen. En dit is eigenlijk een soort van, ja, vanuit die behoefte of zo om mensen iets, nou ja, iets hapklaars. Het is natuurlijk gewoon keihard werken, het is geen magisch trucje of zo.
Ja.
Maar wel een heel, vooral heel eerlijk programma. Dus dat je niet alleen de theorie hebt, maar ook letterlijk mijn verhalen uit het leven begrepen en hoe ik dan dingen toe heb gepast. En vooral heel erg niet perfect.
Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel heel mooi, hè? Want daar hebben we het de vorige keer eigenlijk ook al over gehad. Hè? Toen gaf ik aan, weet je, in jouw bio staat inderdaad ook al iets over van je shit omarmen of iets in die richting stond erin. En toen zei jij zo mooi, als je dan eerlijk bent en je deelt daar dingen over, ja, waarom zou je het dan super netjes verwoorden? Zeg het dan ook zoals het is. Is dat dan inderdaad ook heel erg de insteek van het programma? Doe het dan ook gewoon op een manier die daarin bij jou past. En nou ja, deel het dan ook gewoon als dat is wat je belangrijk vindt of nodig hebt.
Ja, klopt. Echt een beetje een soort van no-nonsense en er niet omheen draaien. En ik denk door termen als bijvoorbeeld dus van je shit je kracht te gebruiken, weet je ook al een klein beetje dat ik er niet omheen draai en dat ik het gewoon zeg zoals het is. Ja. En dat past bij je of dat past niet bij je. Het is helemaal niet dat ik verder, hoe noem je dat, helemaal ruige termen gebruik of zo. Maar gewoon echt hoe het is. Dat is denk ik vooral de insteek.
Ja. Hey, wat maakt dat jij het zo belangrijk vindt dat daar aandacht voor komt? Hè? Los van het feit dat je daarin je eigen ervaringen natuurlijk hebt meegenomen en hebt gemerkt dat het voor jou belangrijk was. Wat maakt dat je het op deze manier ook openbaar mee aan de slag wil? Want je deelt sowieso natuurlijk ook op je Instagram altijd heel veel over je eigen leven, over je eigen struggles. Wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt?
Ja, nou ja, sowieso dus vanuit mijn eigen behoeften. De insteek op mijn Instagram-pagina is ook wel heel erg mensen niet alleen laten voelen. Dus heel erg en normaliseren en herkenning bieden. Omdat nog altijd er te weinig over gepraat wordt. Ook al is er meer aandacht voor, dat weet ik echt wel. Er is wel een klein beetje een shift aan de gang. Maar nog altijd denk ik dat dat veel beter kan en veel opener kan, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dit programma, het is ook een combinatie met dat je het in een groep volgt en dat er live sessies bij zitten waarin we ook echt met elkaar gaan delen, zeg maar.
Ja.
Dus het is een beetje die combi van dat je het wel laagdrempelig op je eigen tijd kunt volgen, maar dat je ook wel met een groep bent. Echt voor dat stukje herkenning en normaliseren. Want soms, dat heb ik zelf ook enorm ervaren, dan kan je je zo afwijkend voelen. Hoe jij denkt, hoe jij je voelt, hoe jij je beweegt ten opzichte van anderen. En ik denk dat social media dat voor mij een bepaalde periode ook nog wel enorm heeft uitvergroot.
Mm-hmm.
We zien steeds meer dus een tegenbeeld van ook het echte plaatje laten zien. Maar nog steeds dat echte plaatje is nog steeds gewoon uitgekozen. En is nog steeds niet de ugly cry in de douche die ik echt wel af en toe heb. Nog steeds zo'n schattig mooi traantje bij wijze van. Dus echt gewoon die behoefte aan die eerlijkheid, zoals het niet voor iedereen, maar voor mensen die een beetje in hun rugzak hebben of wat hobbels op de weg hebben gehad, of hoe je het ook maar wil noemen, gewoon lekker, nou ja, lekker normaliserend.
Ja. Nou, en ik denk ook, want je geeft een paar dingen aan, hè, en het normaliseren, die herkenning bieden, en ook heel erg een stukje, je bent niet alleen. En ik denk dat als we inderdaad kijken naar mentale gezondheid in het algemeen, dat daar in heel veel gevallen, ook al is er inderdaad een shift gaande, dat ben ik helemaal met je eens, er hangt heel vaak nog een bepaalde taboe op als jouw mentale gezondheid dus niet zogezegd gezond is. Hè? Dus als jouw mentale gezondheid anders is dan die van een ander. Als jij wel struggelt met het leven, als je wel struggelt met angsten, als je wel struggelt, maar ook bijvoorbeeld met eten, maar ook als je struggelt met de opvoeding van je kinderen, of als er dingen zijn waarin het moeizaam gaat of moeilijk gaat, dan zit daar heel vaak dus nog wel dat taboe op, dat je dat toch eigenlijk wel gewoon zelf zou moeten kunnen oplossen, of dat je dan maar een beetje steviger in je schoenen moet komen te staan, en dat je je niet zou moeten aanstellen. Dus het is ook heel belangrijk dat daar veel meer aandacht naartoe gaat dan dat er nu vaak naartoe gaat. En als er dan aandacht naartoe gaat, wordt het ook heel vaak gezien als niet normaal. Ja, dan is het niet normaal dat jij daar moeite mee hebt. Terwijl we nu eigenlijk zien, er zijn zo ontzettend veel mensen die op welke manier dan ook ergens moeite mee hebben. Is het dan niet ook gewoon heel normaal misschien dat we moeite hebben met het leven en dat we moeite hebben met hoe het leven soms voorbij komt en met de dingen die we daarin tegen kunnen komen aan tegenslag of aan moeilijke momenten. Dus dat normaliseren is denk ik ook in de hele breedste zin van het woord sowieso een heel belangrijk onderwerp. Dat we veel meer gaan zien dat mentale gezondheid iets is wat eigenlijk een heel breed scala aan allerlei verschillende factoren omvat. Dus dat is niet alleen maar of je wel of niet depressief bent, en of je wel of niet een eetstoornis hebt, of wel of niet een angststoornis hebt. Maar dat is veel meer gewoon het stukje dat je kunt dealen met het leven, en dat dat leven nou eenmaal gewoon voor heel veel mensen echt niet over rozen gaat. En dat het dan misschien eigenlijk ook wel heel normaal is dat je daar moeite mee hebt. In plaats van dat we dat dan dus zien als, dan is iemand niet mentaal gezond. Iemand is mentaal prima gezond, maar er zijn gewoon dingen die moeilijk zijn.
Ja. Ja, absoluut. En inderdaad, ik zeg dan ook wel eens het gewoon menselijk maken. Net als bijvoorbeeld, we schrikken er dan bijvoorbeeld van als je donkere gedachten hebt of als je je niet fijn voelt. Dan leggen we daar zelf nog eens een lading op van hoe je het zou anders moeten zijn dan dat.
Ja.
En hoeveel verlichting kan het eigenlijk geven als je gewoon het onderdeel maakt van het mens zijn, dat je een mindere dag hebt, dat je donkere gedachten hebt, dat je je wel eens boos voelt, gefrustreerd, angstig, in plaats van dat allemaal in van die hokjes te stoppen van, ze voelt zich angstig, of terwijl, als we dit meer met elkaar gaan delen, dan zie je hoeveel ruimte dat geeft, en hoeveel verlichting eigenlijk. Ik zie dat al in, ook bijvoorbeeld in die live sessies, gewoon echt dat ik dan, ik doe altijd een voorbeeld uit het leven gegrepen, waar ik dan bijvoorbeeld echt net tegenaan gelopen ben.
Ja.
Want zo is dat gewoon. Het is niet omdat ik opleiding heb gevolgd en ervaring heb, dat mij dingen niet meer overkomen. Dat ik niet ineens in gedachtes verzuild raak, dat ik denk, hoe kom ik hier nou weer terecht? En dan zie je gewoon die knikkende hoofden van, ik ook. En dan maak je het gewoon lekker menselijk met z'n allen.
Ja. Nou, en dat is heel waardevol, omdat, je zegt het nu inderdaad al zo mooi, hè, dan, dat zijn dingen uit het leven gegrepen. Maar ook het stukje, alleen omdat ik er toevallig opleidingen voor heb gevolgd, betekent niet dat het mij niet meer overkomt. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is in het stukje hoe mensen soms kijken naar hulpverleners, even in een hele brede zin van het woord, en dan vooral hulpverleners op het vlak van mentale gezondheid, dus psychologen, psychiaters, coaches, dat er heel vaak gedacht wordt, dan hebben zij het allemaal op orde en dat gebeurt hen dus niet. En dat overkomt hun heus niet en zij hebben daar geen last van. Maar uiteindelijk is niks menselijks ons vreemd, wie dan ook. Dus dat betekent dat ook elke hulpverlener klem kan komen te zitten in een bepaalde situatie. En ook elke psycholoog echt nog wel eens emoties heeft waar hij of zij van denkt, nou, ik zou echt even niet weten wat ik hiermee moet. En dat mag dus ook. Maar de waarde zit inderdaad ook heel erg in erkennen bij elkaar en herkennen dat dat dus ook mag en dat dat dus ook oké is. En dat het dus ook niet raar is, want dat vond ik heel mooi wat je net zei over bijvoorbeeld die donkere gedachtes. Dan zijn die donkere gedachtes er, maar dan hebben we daar ook nog een mening over. En eigenlijk is die mening vaak ook nog een oordeel. Dus het is ook nog eens heel veroordelend. En dan kom je eigenlijk heel erg klem te zitten in een cirkel waarin het begint met een bepaalde gedachte die waar dan ook vandaan kan zijn gekomen. Maar het oordeel op die gedachten is eigenlijk nog veel heftiger. En dat maakt eigenlijk het probleem tussen aanhalingstekens veel groter dan wanneer je die gedachten zou opmerken en zou kunnen onderzoeken. Hé, wat wil ik daarmee? Wat moet ik ermee? Maar ook, nou ja, het is een gedachte en soms is die er gewoon. Dat is ook prima. En het stukje daar dan niet tegen vechten is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel eigenlijk van mentale gezondheid. Ervaren dat zo'n gedachte er ook mag zijn, maar dat dat niet per definitie hoeft te betekenen dat je daar wat mee moet, hè, of dat je je daardoor hoeft te laten leiden of dat je daaronder hoeft te gaan leiden. Ik zag in jouw bio van je shit je kracht maken ook staan, ik ben een groot fan van ACT. Nou, dat hebben we gemeen, hè? Ik ben ook een groot fan van ACT. Een van de dingen die in ACT natuurlijk ook heel erg centraal staat, is eigenlijk dat stukje dat vechten tegen wat er is je vele malen minder oplevert dan ervaren wat er is en het in sommige gevallen misschien zelfs accepteren of omarmen of in ieder geval er niet tegen vechten. Op welke manier probeer jij dat, niet alleen in je programma, maar ook gewoon in je dagelijks leven, hoe probeer jij dat vorm te geven, dat stuk er niet tegen vechten als iets niet gaat zoals je dat misschien zou willen of als dingen tegenzitten?
Ja, ik denk dat het sowieso vergt, denk ik, heel veel training of stilstaan bij, want het is gewoon, je kan dat wel zeggen of lezen, of weet ik veel wat. Maar dan is het niet gewoon direct geïntegreerd in je leven natuurlijk. Daar denken we soms misschien ook wel een beetje makkelijk over. Van, oh, ik heb dat boek gelezen, dus nu zou ik het wel snappen.
Ja.
Maar je brein blijft natuurlijk gewoon je brein. Dus ik denk wel elke keer gewoon jezelf eraan herinneren. En één woord staat voor mij altijd heel erg centraal, die ik altijd eigenlijk terug kan pakken. En dat is overgave. Ja. Dus dat is eigenlijk niet één, dat is nog weer een ander woord dan accepteren, maar gewoon als er iets is, wat er ook is en wat je ook voelt of hoe je dag ook loopt, kun je je eraan overgeven. En dan vind ik het ook altijd heel erg fijn om het te visualiseren. En het is misschien een beetje zo'n cliché voorbeeld, maar hij werkt voor mij wel heel goed om gewoon een soort van bergriviertje die vanaf boven zo naar beneden gaat, waarbij overgave voor mij dan heel erg centraal staat, dat ik gewoon erin ga liggen. Ook al kolpt het of weet ik veel wat, ook al zou ik eigenlijk liever naar boven willen, maar dat is simpelweg onmogelijk soms, dus overgave aan die stroom naar beneden en er niet tegen vechten. En ik denk dat je dat wel heel erg eigen kunt maken door daar dus vaak bij stil te staan en dat het op zo'n manier steeds makkelijker wordt om ook op zo'n manier te gaan denken. Dat betekent dus niet dat ik dat altijd perfect kan. Absoluut niet.
Hey, dat gaat met vallen en opstaan. Hè? Ik vind het voorbeeld wat jij geeft nu wel heel mooi. Ik heb gisteravond de laatste aflevering van een serie gekeken met mijn man. Ik zal niet zeggen welke serie, want als mensen de laatste aflevering nog niet hebben gezien, dan is dat meteen een spoiler, zeg maar. Ja. Maar daarin stapt de hoofdpersoon, als we het dan even heel breed willen houden, eigenlijk uit als laatste resort, als laatste oplossing, dan toch maar in die kolkende waterval. En laat zich inderdaad meesleuren. Maar geeft zich daar dus inderdaad letterlijk en figuurlijk aan over en eindig dan dus onderaan zo'n bergbeekje, wat dus wel een heel wild beeld, hoe zeg je dat? Een heel wild bergbeekje, zo, tongbreker, is. Maar zij geeft zich daar dus inderdaad helemaal aan over, want dat is eigenlijk nog het enige, dat is nog haar laatste redmiddel, om maar even zo te zeggen. En het mooie vind ik van dat soort, eigenlijk inderdaad, je kunt het visualiseren, maar überhaupt van dat soort analogieën of metaforen, is dat je voor je kunt zien hoe het misschien ook anders zou kunnen. En dat op het moment dat je dat voor je ziet dat beekje voor je, en je probeert je in te beelden dat je daar tegenin moet zwemmen, ja, dat ga je ook gewoon nooit redden. Dat lukt helemaal niet. Dat kost je alle energie die je in je hebt zitten.
Dan zie je hoe zinloos het is.
Nee. Ja, dan zie je hoe zinloos het is. En ik denk dat, als we het hebben over inderdaad ACT, hè, voor mensen die ACT helemaal niet kennen, dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. En dat heeft dus eigenlijk alles te maken met inderdaad leren omgaan met wat er in je leven op je pad komt. Eigenlijk vanuit een accepterende houding. Maar die dingen die je kunt veranderen en die dingen die je heel belangrijk vindt om te veranderen, daarin ook de bereidheid tonen om daar dan mee aan de slag te gaan. Dus even heel kort door de bocht samenvatting. Maar wat daarin inderdaad dus ook heel belangrijk is, is dat stukje dat je inziet dat dat vechten tegen in veel gevallen eigenlijk alleen maar meer nadelige gevolgen heeft dan het vechten neerleggen. En niet vanuit een, nou ja, laat dan maar zitten, maar inderdaad veel meer vanuit, hey, dit werkt dus niet voor mij. Ik kan er tegen blijven vechten, ik kan er tegenin blijven gaan, maar ja, het levert me oprecht niet op wat ik eigenlijk dacht eruit te kunnen halen. En zou het dan misschien ook anders kunnen? En daarbij helpen inderdaad van die beelden, omdat je dan inderdaad heel goed kunt inzien dat het dus echt zinloos is om te proberen tegen een waterval in te zwemmen. Terwijl als je je meelaat gaan, je wel ziet waar het uiteindelijk eindigt. En we zeggen dan wel eens, dan zie je vanzelf waar het schip strandt. Maar misschien strandt dat schip wel helemaal niet. Misschien blijft het wel heel mooi dobberen op open zee. En vind je dus uiteindelijk eigenlijk wat je nodig hebt. In ons voorgesprek hadden we het al heel kort ook even over dat als je het hebt over van je shit je kracht maken, dat mensen daarbij ook het idee kunnen krijgen dat dat dan dus een hele positieve insteek is, hè, dat je er maar vooral iets moois van moet maken. Hoe kijk jij daarna, naar dat idee dat het allemaal positief zou moeten zijn of mooi, of dat je het allemaal goed zou moeten praten?
Ja, zo sta ik er inderdaad echt niet in. Nee. Het is meer hoe ik hem bedoel, is zeg maar ondanks wat er dan ook is, als je dat aan kunt kijken en dus niet wegwijft of zo,
ja,
dat je dan ook ruimte overhoudt om te kijken wat je eigenlijk wel wil en wat er wel is en waar je wel goed in bent. Ik heb altijd zoiets van, heel vaak denken we wel dat als er moeilijkheden zijn, dat we daar bijvoorbeeld snel overheen moeten zijn of dat het moet gaan en daarmee maken we het eigenlijk alleen maar erger. En soms kom je zelf in een soort van slachtofferrol. Dat dingen je alleen maar overkomen en zie je wel, gebeurt dit mij weer. En daarbij heb ik dus heel erg de insteek van, we gaan het juist niet mooier maken dan het is. Er is gewoon shit. Ik denk dat ik het juist daarom ook shit noem.
Ja.
Maar vervolgens ook wel een soort van echt rete eerlijk naar jezelf durven kijken van, wat zijn nou echt de feiten? Wat zijn echt de gebeurtenissen? Waar kan ik echt niks aan doen?
Ja.
Maar, en echt, voel alles wat je voelt. Alles mag er zijn. Maar daarnaast, welk stuk heb je zelf een aandeel in? Welk stuk zou je zelf iets aan kunnen doen? Om eigenlijk alles echt heel eerlijk eens op een rijtje te zetten. Dus kijken wat er allemaal is. Doorvoelen, laten zijn wat er is, maar vervolgens ook kijken van wat kan ik hier vervolgens mee? Waar kan ik in groeien? Welke stappen wil ik zetten? Waar laat ik me door tegenhouden?
Ja,
dus, het is een beetje van beide en zeker niet mooier maken dan dat het is, juist niet.
Nee, nou ja, en daarom hadden we het inderdaad daar in het voorgesprekje al even over, omdat dat iets is waar je hebt natuurlijk een bepaalde stroom, dat noemen we de positieve psychologie. Alleen wat er heel vaak wordt uitgepikt uit die positieve psychologie is vooral het stukje dat je maar vooral heel positief moet zijn. Terwijl dat uiteindelijk helemaal niet de insteek is van de positieve psychologie. Dat is één van de onderdelen dat je misschien soms ook kunt proberen jezelf te trainen om wel vanuit een bepaalde positieve blik of vanuit een bepaalde dankbaarheid naar dingen te kunnen kijken. Omdat we zien dat, omdat dat brein zo negatief bedraad is, het heel waardevol kan zijn dat je ook ziet dat er een andere kant aan zit. Maar wat er vaak uit wordt meegenomen is heel erg het, we noemen het dan maar toxic positivity, tegen beter weten in heel positief proberen te blijven. Terwijl dat helpt natuurlijk gewoon oprecht niet. Hè? Dat eerlijk kijken naar je echte situatie. Jezelf, je zei zo mooi, echt jezelf eerlijk aan kunnen kijken om te zien waar heb ik een aandeel in en wat kan ik misschien wel veranderen of waar heb ik wel invloed op. Maar ook, ja, wat zijn dingen waar ik oprecht niks aan kan veranderen. Dat geeft uiteindelijk een hele realistische blik. En dat hoeft helemaal niet per se inderdaad positief te zijn, maar wel realistisch, zodat je eigenlijk van daaruit ook weer stappen kunt gaan zetten.
Ja, inderdaad. En positieve psychologie, het heeft gewoon hele mooie onderdelen en het is gewoon heel erg krachtig. Ik denk dat wel,
absoluut,
heel eerlijk gezegd, persoonlijk act meer bij mij past, omdat het net, ik vind hem stiekem zelf denk ik ook iets realistischer en daar hou ik gewoon heel erg van. Betekent niet dat je eens een keer verdiepen in positieve psychologie en gewoon eens kijken wat dat met je doet en welke dingetjes wel van toepassing zijn en blijven hangen. Dat vind ik ook wel een hele mooie.
Ja. Nou, en ik denk dat uiteindelijk als je met je eigen situatie aan de slag wil, hè, even los van waar je tegenaan kunt lopen. Hè. De mensen die deze podcast luisteren zijn natuurlijk heel vaak mensen die struggelen met hun relatie met eten. Maar ook veel van de vrouwen die luisteren struggelen eigenlijk in die relatie die ze met zichzelf hebben. Hè. Dus hoe ze met zichzelf omgaan, hoe ze voor zichzelf zorgen, in hoeverre het ze lukt om grenzen aan te geven bijvoorbeeld. En uiteindelijk, als we kijken naar mentale gezondheid, we pakken hem heel breed, heeft dat natuurlijk eigenlijk ook gewoon te maken met op een fijne manier je leven kunnen leiden, passend bij hoe jij dat zou willen doen. Dus passend bij wat jij belangrijk vindt en passend bij hoe jij met mensen om wil gaan, hoe je met jezelf om wil gaan. En ik denk dat als je hem dan inderdaad daarin weer even heel breed trekt, dat als je dan kijkt naar mentale gezondheid en dingen waar je tegenaan kunt lopen, die dat op de een of andere manier dus, zogezegd in de weg kunnen komen te staan, dat het dan dus ook zo belangrijk is dat je jezelf eerlijk in de spiegel kunt aankijken om te zien, wat heb ik nodig en wat daarvan kan ik zelf ook daadwerkelijk veranderen? En welke dingen zijn mij dus ook oprecht overkomen waar ik nu niks meer aan kan veranderen? Of welke dingen in mijn huidige situatie zijn gewoon oprecht heel lastig of heel moeilijk of heel vervelend en daar zal ik mee moeten leren dealen. En ik denk dat dat een van de dingen is die ik inderdaad vanuit ACT ook zo mooi vind, dat het daarin dus heel realistisch is. Sommige dingen overkomen jou en die zijn gewoon ronduit ruk. En daar kun je niks aan veranderen. En het enige waar je dan dus wel iets mee kan doen is hoe jij daarmee om wil gaan en hoe jij daarmee om kunt gaan. En soms heb je daar dus ook gewoon oprecht hulp bij nodig, omdat je helemaal niet de tools in de handen hebt om daarmee om te gaan. Maar het is heel eerlijk en heel realistisch, want er zijn ook heel veel dingen misschien in die situatie waarin jij het wel anders kunt inrichten of waarin jij wel dingen kunt veranderen, maar die hebben wel gevolgen. En ik zeg het tegen mijn cliënten ook altijd als het gaat over een bepaalde balans ervaren, bijvoorbeeld in je leven, als dingen niet helemaal gaan zoals je dat eigenlijk zou willen. Bijna alles in die balans, in je werk, in hoe je met je partner omgaat, in hoe je met je kinderen omgaat, in hoe je familieconstructie is, in waar je woont, noem maar op. In heel veel van die dingen is best wel wat te veranderen, maar dat veranderen heeft wel gevolgen. En dan is de vraag of je die gevolgen en die consequenties, of je die acceptabel vindt en of je die wil dragen. Maar ik zeg altijd, de vraag ernaast is ook of je de consequenties en de gevolgen van hoe je het nu doet en van hoe het nu is, daadwerkelijk acceptabel vindt en wilt dragen. En dat is denk ik ook het hele eerlijke, en dat is denk ik ook wat mij heel erg aanspreekt in hoe jij de dingen inderdaad ook op social media deelt. Dat is dus ook heel eerlijk, kijkend naar en wat is nu het gegeven, wat is de situatie en waar struggle ik op dit moment mee, maar ook wat kan ik dan zelf doen om daar uiteindelijk toch of anders naar te kijken of anders mee om te kunnen gaan of het minder leidend te laten zijn in mijn gedachten of in mijn gevoel. En dat is heel erg vanuit dat eerlijke, het kan heel vaak wel anders, maar dat heeft wel altijd gevolgen en consequenties. En vind je die dan acceptabeler en prettiger of fijner dan eigenlijk de consequenties die er nu ook zijn, als je het op dezelfde manier blijft doen?
Ja, en hoe fijn is het als iemand dat ook eerlijk tegen je durft te zeggen? Ja. Gewoon zo van, en je ook eerlijk naar jezelf laat kijken. Van oké, dit stuk is jou overkomen, dit is heel shit, dit is heel rot. Maar dit stuk, wat jij zelf doet, Waar je focus legt, hoe jij je dagen indeelt, of weet ik veel wat. Daar kun je ook iets in veranderen. En het hoeft niet. Je hebt maar gewoon mensen ook laten inzien van je hebt altijd een keuze. Sommige dingen heb je geen keuze in, die overkomen je. Maar waar heb je wel een keuze in eigenlijk? En deels denk ik ook dat we het nog best wel lastig vinden, omdat er ook weinig over gedeeld wordt, van in hoeverre ben je ook bereid om jou, ik doe even van die haakjes, lelijke kanten, ook onder ogen te zien.
Ja.
Want daar houden we soms zoveel problemen eigenlijk ook in stand, omdat we ons eigenlijk net die donkerte of die lelijkheid die ieder mens eigenlijk ook wel in zich heeft. Lelijk is een zwaar woord, maar dat vind ik toch wel weer fijn om, om zo'n woord wat te gebruiken. Om die onder ogen te zien.
Ja.
Ik had dat laatst weer een poos geleden, een half jaar terug of zo, waren mijn partner en ik in relatietherapie. En toen merkte ik gewoon hoe het alleen maar kon veranderen als je beide dus ook echt je eigen stuk in durft te zien. En niet dus alles bij omstandigheden leggen of bij de ander. En het was ook druk en dit en dat.
Ja.
Nee, ik kon ook echt anders met dingen omgaan. En ik heb ook echt wel uitspraken gedaan die gewoon niet oké zijn, die je in de heat of the moment zegt. Of, en zolang je, wanneer je dat echt van jezelf durft aan te kijken, dat geeft ook weer heel veel ruimte eigenlijk.
Ja, en ook het feit dat op het moment dat je daar dus inderdaad eerlijk over kunt praten, en niet alleen in de setting van een relatie met elkaar, maar dus juist vaak ook met mensen eromheen, dat dan heel vaak ook die gedeelde menselijkheid naar boven komt. Ik heb in een van de andere podcasts ook al wel eens iets gedeeld over, wij hebben een kindje met een aangeboren hartafwijking. Nou, inmiddels zeg ik altijd, is het geen kindje meer, maar het is een puber, want hij is 13 en hij was van de week 1,68 meter toen we zijn paspoort gingen verlengen. Dus kindje dekt niet meer helemaal de lading, puber is het dan nu meer. Maar dat heeft heel veel gevolgen gehad. Hè? Letterlijk voor zijn gezondheid, maar ook voor de situatie daaromheen. Dus het heeft invloed gehad op mijn partner en op mij. Het heeft invloed gehad op zijn oudere broertje op dat moment. Het heeft ook op latere momenten invloed gehad, hè, met opnames en dergelijke. Maar op het moment dat je dat als veroorzaker pakt, tussen aanhalingstekens, is het ergens heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, want dat is niet makkelijk, maar zo voelt het dan soms wel, om je daarachter te verschuilen dat bepaalde dingen dus ook gebeurd zijn. En dat je je daarachter gaat verschuilen omdat bepaalde dingen anders zijn gelopen dan dat het misschien anders was gegaan. Deels zullen dingen ook echt anders zijn gegaan in ons leven doordat wij dat kindje kregen. Absoluut. Maar deels hebben wij samen ook beslissingen genomen waarvan we later zeiden, ja, dat hadden we ook anders kunnen aanpakken. En daar zit inderdaad heel erg dat eerlijke stukje in. Het gegeven dat dat kindje geboren werd, daar hadden we geen invloed op. Maar hoe we daar uiteindelijk mee om zijn gegaan, tuurlijk hadden we dat hadden we anders kunnen doen. En niet vanuit boosheid of wrok, dat hadden we anders moeten doen. Maar vanuit eerlijkheid, er zijn dingen gebeurd in die periodes die we echt anders hadden kunnen doen als we eerlijker naar onze eigen situatie hadden gekeken en naar onze eigen bijdrage in die situatie. En ik denk dat pas op het moment dat je dat inderdaad eerlijk kan doen, niet vanuit een wijzend vingertje of zo, niet vanuit dat had je dus anders moeten doen en had dan ook beter nagedacht, of want alles doe je ook op zo'n moment, ja, zeg ik altijd maar, met de vertegenwoordigheid van geest die je dan hebt en de kennis die je dan hebt en de tools die je op dat moment in handen hebt, maar veel meer inderdaad vanuit een eerlijke houding, maar dingen hadden misschien best wel anders gekund, maar ook nu kunnen dingen misschien nog best wel anders.
Ja.
En ook nu kunnen we andere keuzes maken. En ook nu kunnen we daarin een gulden middenweg zoeken of het op een andere manier inrichten, zodat we daar ons beide, of in dit geval allemaal, we zijn inmiddels nog meer met wat, ons gezin is uitgebreid. Dus, maar hoe willen we daar met z'n allen eigenlijk mee omgaan? En ik denk dat als je kijkt naar dat stuk mentale gezondheid, we heel snel geneigd zijn om vanuit huisartsenpraktijken, vanuit de geestelijke gezondheidszorg, vanuit de POH-GGZ ergens een stempeltje op te plakken. En dan eigenlijk mensen daarmee, tenminste zo ervaar ik het heel vaak, een deel van de regie uit handen te nemen. Ja. Want nu heb jij dat stempeltje. Je bent depressief of je hebt een postnatale depressie of je hebt die angststoornis of je zit in een relatiecrisis. Of er wordt heel vaak een stempeltje opgeplakt. En als dat stempeltje er eenmaal op ligt, zijn mensen ook eerder geneigd om bijvoorbeeld dus in die slachtofferrol te stappen en te denken, ja, maar ik kan hier dus echt niks aan veranderen. En aan sommige dingen kun je dus ook oprecht niks veranderen. Maar in bijna elke situatie kun je wel iets veranderen aan hoe jij daarmee omgaat en hoe jij dat invloed laat hebben op je leven. En als ik dan kijk naar zo'n term als van je shit je kracht maken, is dat ook heel erg de invulling die ik daaraan geef. He, dat stuk, ja, alles wat je overkomt. Daar kunnen ontzettend vervelende en moeilijke en nare dingen tussen zitten. Maar daarin heb je dus inderdaad wel altijd een keuze hoe je daarmee om wil gaan. Maar dat is in heel veel gevallen wel iets wat je pas na verloop van tijd dan ook kunt. He, als je nog middenin, dan als we het even de terminologie aanhouden, als je nog middenin die shitzooi zit, is het soms ook heel moeilijk om het overzicht te bewaren en om te zien wat jouw rol daarin is en wat je daarin anders zou kunnen doen. Maar ik denk ook dat als je jezelf daarin dan dus de tijd geeft om daarmee aan de slag te gaan, dat je eigenlijk hele mooie stappen kan zetten.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Want het programma heet natuurlijk van je shit je kracht maken. Nou, hè, laten we wel weten, jij hebt ook genoeg shit meegemaakt. Lukt het dan, hè, even los van het feit dat je heel veel hebt meegemaakt, als we nu even naar het huidige moment gaan, lukt het jou dan nu ook al beter om in zo'n moment te zien wat jouw rol is of wat je daarin anders zou kunnen doen? Of is dat nog steeds toch makkelijker na verloop van tijd?
Ik denk dat ik inmiddels er zoveel tijd aan heb besteed dat het best wel makkelijk te tackelen is.
Ja.
Dat ik het ook best wel snel herken. Ook bijvoorbeeld van, oh, in welk deel van mijn brein zit ik nu? Ben ik nu vanuit emotie aan het reageren? Of is dit een stressrespons? Of gewoon. Dat is, ik vind het heel fijn stiekem om die kennis te hebben. Omdat ik best een ingewikkeld hoofd heb. Vind ik zelf. zonder een label zomaar op dezelfde plak.
Ingewikkeld hoofd vind ik een hele mooie. Ja.
Ja. En dan, dan helpt het mij heel erg om dus kennis te hebben. Want dat geeft een soort van handvaten. Dat geeft mij handvaten of zo. En ook regie, denk ik, die kennis.
Ja.
Maar betekent niet dat ik dan altijd direct, als ik dus doorheb van ik reageer uit emotie of ik zit in een stressrespons, dat ik het dan ook acuut, zeg maar, kan veranderen. Soms is dat ook gewoon eventjes wat het is. En dat mag ook van mezelf, want ook dat is weer, zeg maar, heel erg menselijk.
Ja.
Anders dan krijg je echt zo'n, oh ja, ik heb al die kennis, dus ik reageer alleen nog maar goed en rustig. Ja. En want ik weet toch wat er aan de hand is en hoe ik zou moeten schakelen. En nee, dat voelt voor mij dan weer een beetje te krampachtig ook en bijna niet menselijk, denk ik.
Nee.
Het is heel fijn om lekker mens te zijn.
Ja, nou ja, en dat is denk ik ook wel het mooie van hoe jij er in staat en ook hoe je dat inderdaad naar buiten brengt. We zijn allemaal mensen. En elk mens heeft dingen die hij moeilijk vindt of lastig vindt. En elk mens maakt dingen mee waarvan hij eigenlijk had gehoopt dat nooit mee te hoeven maken. En dat is nou eenmaal wat erbij hoort. Alleen mens zijn heeft ook zo ontzettend veel mooie aspecten. He, want als we puur alleen kijken naar al die dingen die ons in de weg kunnen zitten. Ik ben natuurlijk psycholoog, ik heb psychologie gestudeerd. Dan ga je in een van die jaren ga je heel erg aan de slag met psychopathologie. Met alles wat er zogezegd mis kan gaan in het menselijk brein en in hoe mensen dan functioneren en doen. Op het moment dat je daarin gaat duiken, denk je vooral, er is met iedereen iets mis. Terwijl als je naar de andere kant gaat kijken, dan is het misschien juist wel heel mooi om te zien, ja, iedereen heeft zo zijn mankementen. En dat is ook prima. Maar daarnaast is het leven ook gewoon nog zo ontzettend waardevol. En kun je zoveel mooie dingen meemaken. Maar dan kan het wel helpen om bepaalde dingen te snappen bij jezelf. Dus jij zei zo mooi, ik vind het heel fijn om die kennis te hebben. Ik vertaal het hier bij mijn cliënten heel vaak naar inzicht geeft uitzicht. Als je begrijpt hoe bepaalde dingen bij jou werken, je snapt tot op zekere hoogte hoe jouw brein reageert op bepaalde situaties en waarom jij bepaalde keuzes maakt, dan geeft dat zo ontzettend het uitzicht om ook te onderzoeken of dat wel is hoe jij het wil. Of dat je het op een andere manier wil doen en wat jij dan wil doen en wat je daarin dan belangrijk vindt. Maar dat begint inderdaad wel met een bepaalde mate van kennis. Met oprecht snappen, wat gebeurt hier nu? En soms ook oprecht niet snappen wat er gebeurt, maar dus ook geleerd hebben dat dat ook oké is. Dat je soms oprecht niet weet waarom je iets doet en dat dat ook oké is. Want er zal ongetwijfeld toch ergens een reden voor zijn geweest. En dat is dan misschien allemaal heel onbewust. En nou ja, dat is dan ook maar wat het is. Maar dat mag ook. Ja, dus dat is ook oké. Ik denk dat dat, als we kijken naar mentale gezondheid en naar zelfzorg, dat dat zo'n belangrijke link heeft. Want als jij begrijpt wat er gebeurt, of je snapt het dus nog niet, maar je weet wel dat het oké is dat het gebeurt, dan kun je in de basis zoveel beter voor jezelf zorgen. Want dan kan je er voor jezelf zijn. En dan kun je onderzoeken wat je nodig hebt. En dan kan je lief zijn voor jezelf. Of in ieder geval mild zijn voor jezelf. En ik denk dat daar uiteindelijk ook gewoon een heel belangrijk stuk in zit. Van dat mens zijn. Hè? Dat we ook gewoon wat milder kunnen zijn naar onszelf toe. Ook naar anderen overigens. We zijn vaak gewoon sowieso best wel hard. Mag allemaal wel wat zachter en wat milder. Op welke manier komt dat bijvoorbeeld in jouw programma ook aan bod? Een stukje mildheid naar jezelf. Of een stukje compassie of begrip of...
Ja, dat zit er eigenlijk als een rode draad gewoon in. Ik zit ook heel erg elke keer, zelfs het zijn zeg maar allemaal hele korte video's, dus echt allemaal maar een paar minuutjes, dus het zijn er heel veel, letterlijk 158 volgens mij.
Zo.
Ik begin bijna elke ja, het is een groot programma.
Ja.
Maar waar, juist door zeg maar, het is ook heel bewust opgezet van als je dan weer een vinkje van een video afrondt en een vinkje kan zetten, het is maar 3 minuutjes, vindt ons brein ook heel erg leuk. Maar bijna elke video begin ik ook met kijk of dit op dit moment passend voor jou is, of dit goed voelt, wanneer je stopt. Omdat we zo geneigd zijn om gewoon maar door te gaan volgens hoe het hoort of hoe we het geleerd hebben, wat er van ons gevraagd wordt. Dus ik zit juist heel erg op dat stuk van luisteren naar jezelf. En soms heb je daar gewoon even iemand bij nodig die dat gewoon net even iets te vaak bijna elke keer weer tegen je zegt. Ja. Bijna zo van dat je er bijna flauw van wordt. Van komt ze weer. Ik weet het wel. Ik mag naar mezelf luisteren. En, die hele mildheid zit er ook echt wel helemaal doorheen.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja, mooi. Nou, je zei het zo mooi, hè? Iemand die dat dan misschien wel heel vaak of net iets te vaak tegen je zegt, zodat je op een gegeven moment denkt, ik weet het wel. Ik denk dat we heel vaak bij dingen denken, ik weet het heus wel, maar we handelen er vervolgens niet naar. En ik zeg wel eens met een soort van gekke bek, je weet het pas echt op het moment dat je het dus ook ten diepste zo ervaart en voelt en er ook echt naar handelt. Want dan pas ervaar je ook echt wat het... voor je doet, wat het je oplevert, wat voor gevoel het je geeft. Of, en of het voor je werkt, ja of nee. Dus heel vaak denken wij inderdaad, ik weet het heus wel. En ik heb hier natuurlijk ook heel vaak vrouwen in de praktijk die dan zeggen, ik weet heus wel dat ik op tijd naar bed toe zou moeten gaan, maar ik doe het niet. Of ik weet heus wel dat ik wat vaker voor mezelf op mag komen op de werkvloer, maar ik doe het niet. En dan zeg ik altijd, maar dan weet je het dus eigenlijk nog steeds niet echt. Want je weet het pas echt als je het ervaart, als je het voelt, als je het doorleeft. Want dan heeft niet alleen dat rationele stukje van je brein de conclusie getrokken, maar dan is je hele systeem eigenlijk ook overboord. Dat weet dan, yes, dit is wat echt voor me werkt. Maar daar heb je heel vaak iemand voor nodig die het dus heel vaak tegen je zegt, die op allerlei verschillende manieren die tools aanreikt. Omdat we allemaal in ons automatische systeem zitten en het blijkbaar dus iets is wat we dan niet van huis uit geleerd hebben en ook wat in de maatschappij niet per se heel erg gestimuleerd wordt. En dan is het dus heel belangrijk dat iemand je daar eigenlijk die helpende hand in aanreikt. En hoe fijn is het dan als iemand daar goed over nagedacht heeft, daar een mooi programma voor gemaakt heeft en je eigenlijk daarin gewoon aan de hand meeneemt om te werken aan die stappen die voor jou eigenlijk daarin belangrijk zijn. Hey, is er een specifiek stuk van het programma of een specifieke module of waarvan je zegt, dat is voor mij echt de kern of daar heb ik zelf nog weer wat van geleerd of dat vond ik het allerleukste om te maken? Of is er een bepaald stukje waarvan je denkt, dat is echt wel mijn kindje?
Oeh, ja, het is wel een lastige, want ik merk dus dat ik heel vaak zeg, als ik het erover heb of over een bepaalde video, dat ik zeg, deze heeft zoveel impact gemaakt voor mijzelf.
Ja.
Dat zijn natuurlijk de video's of de onderwerpen die het meest blijven hangen, omdat ik er veel aan heb gehad. Dus dan heb ik het gevoeld en ervaren. Maar dat zijn er zoveel. Het is oprecht wel, ik kon gewoon niet meer schrappen dan dit. juist omdat ik het zo allesomvattend wilde hebben. En waarbij niet betekent dat je dan... Dat alles voor iedereen even goed aanspreekt. Ik bedoel, ze kunnen niet alle 150 dat je denkt, eureka. Maar juist zodat je er je eigen uit kunt pikken, zeg maar. Dat je denkt, deze is echt voor mij. En wat ik zelf een hele mooie basis vind wat erin zit, en dat is pas wat later in het programma, maar dat is echt om je gereedschapskist / je EHBO-kit samen te stellen. Dus dan ga je heel erg in op, eerst breng je alles in kaart. Wat heb ik meegemaakt? Hoe gaat het nu? Waar loop ik tegenaan? We gaan me echt een beetje afbellen. Vervolgens kom ik met theorie en hoe dat dan voor mijzelf heeft gewerkt. En dan gaan we eigenlijk echt bouwen. Dus je nieuwe verhaal, maar ook wat heb jij dus nodig in je leven om je goed te voelen? En dat is niet een standaard lijstje die je op Google vindt van ga naar buiten, ga mindfulness doen, ga mediteren, ga schrijven. Het zijn allemaal opties en het is vooral zo belangrijk om echt eens een keer aandacht te besteden aan wat werkt nou echt voor jou. En daar in kleine stapjes ook echt te gaan doen en te gaan ervaren. En door het allemaal zo op te schrijven heb je eigenlijk ook altijd iets om weer naar terug te keren.
Ja.
En ja, dat vind ik ergens wel een hele mooie.
Ja, nou, en je zegt het ook heel mooi. Wat helpt daarin voor jou? Wat heb jij daarin nodig? En ik denk dat dat een van de dingen is waar we nog wel eens iets te makkelijk overheen stappen. In mentale gezondheid in het algemeen, in zelfzorg in het algemeen. Maar ook als ik inderdaad hier met vrouwen aan de slag ga met hun relatie met eten en de relatie die ze met zichzelf hebben. Het liefst willen we eigenlijk een pasklaar lijstje. Doe bij dit dat, doe bij dit dat en doe bij dit dat. En dan zijn al je problemen als een soort van heldere hemel verdwenen. Dan zijn als wolken aan een heldere hemel verdwenen. Heerlijk. Ja. Maar ik zeg ook altijd, als dat zo zou werken, dan had ik dus geen werk. Want dan zou iedereen gewoon precies hetzelfde stappenplannetje van het internet kunnen plukken. En dan zou het werken. Maar zo werkt het dus niet. Het gaat over jouw behoeftes, over wat jij nodig hebt, over... maar ook over jouw vaardigheden en jouw kwaliteiten. En elk mens is daarin toch uiteindelijk gewoon anders en uniek. Gelukkig, anders zou het heel saai zijn. Maar dat betekent ook...
Nou, wat ik dacht van, wat ik juist ook een mooie aanvulling vind, in wat heb je nodig en wat werkt voor jou, om dus ook je eigen omstandigheden erin mee te nemen. Ja. Standaard lijstjes of de dingen die makkelijk gezegd worden, die houden vaak niet rekening mee met dat sommige mensen ook hele uitzonderlijke omstandigheden hebben, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan voel je je dus eigenlijk weer niet serieus genomen of voel je je niet gezien, want voor jou werkt het net even anders. Dus daarom ben ik zo groot voorstander van alles erin meenemen, zodat het echt om jou gaat en dat het ook realistisch is voor het punt waarop jij nu staat in je leven. Als jij bijvoorbeeld vol in rouw zit, vol in verlies, aan je PTSS aan het werken bent of weet ik veel wat, en je moet een soort van zelfzorglijstje basis gaan doen die mensen doorlopen die op dit moment niks heftigs of ingrijpend hebben lopen, dat werkt dus niet, zeg maar. Dus daarin zoveel mogelijk op maat, want het is gewoon maatwerk, want ieder mens zit helemaal anders in elkaar.
Nou, en het belangrijke, sorry, daarvan vind ik ook inderdaad, ik geef natuurlijk ook opleiding aan professionals. Dus ik leid diëtisten, gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches, coaches in de breedste zin van het woord, op in de psychologie van eetgedrag. En een van de dingen die we daar inderdaad altijd meenemen zijn de psychische randvoorwaarden en de daadwerkelijke gewoon plastische randvoorwaarden, om even zo te zeggen. En dat heeft inderdaad heel erg te maken met situatie en context en met vaardigheden. Dus op het moment dat je inderdaad een standaard lijstje hebt van als dit je overkomt, doe dan dat, dat of dat. Daarin wordt inderdaad geen rekening gehouden met die psychische randvoorwaarden. Dus hoe is iemands emotieregulatie? Hoe kan iemand al met zijn of haar gedachten omgaan? Waar staat iemand eigenlijk überhaupt inderdaad in qua mentale gezondheid? Dus zit iemand in een periode van rouw? Zit iemand in een enorme transitie op welke manier dan ook? Dus daar wordt dan heel vaak geen rekening mee gehouden. Maar met de gewoon feitelijke functionele randvoorwaarden wordt ook heel vaak helemaal geen rekening gehouden. Dus heeft iemand wel de mogelijkheden om een oppas in te schakelen, bijvoorbeeld om dus dat moment voor zichzelf te pakken? En als je daar gewoon klakkeloos aan voorbij gaat, omdat je er of maar gewoon van uitgaat dat iemand waarschijnlijk wel dezelfde randvoorwaarden heeft als jij, wat natuurlijk gewoon niet waar is, of je gaat voorbij aan de psychische randvoorwaarden, ik ga er gewoon vanuit dat iemand mentaal gezien wel stabiel is momenteel en dit dus wel aan kan, dan is het dus inderdaad ook eigenlijk nooit een tip of een truc of een handvat waar iemand echt wat mee kan. En daar zit dus dat maatwerk in. Daar zitten die randvoorwaarden in. Hoe is iemands situatie eigenlijk? En heeft iemand wel die tools om te kunnen doen wat hij nodig heeft? Dus hoe mooi dan als gewoon een van de stukken ook echt gaat over die toolbox vullen. Want hoe ga jij daar dan feitelijk mee om? En wat heb jij dan daadwerkelijk nodig? En is er wel die ruimte om dat ook te kunnen gaan doen? Maar ook, en dat vind ik altijd een hele belangrijke, als dan bepaalde dingen niet kunnen, welke hele kleine dingetjes kunnen er dan misschien wel? Zodat er toch ruimte ontstaat, of zodat iemand toch uiteindelijk weer met zichzelf aan de slag kan. En wat dat betreft denk ik dat, of we dat nou vanuit ACT bekijken, of vanuit psychologie van eetgedrag bekijken, of eigenlijk vanuit mentale gezondheidszorg in het algemeen bekijken, de basis zou altijd moeten zijn, jij bent oké zoals je bent. En je loopt nu wellicht tegen dingen aan die heel lastig of moeilijk zijn. En daar mag jij een eigen manier in vinden om daarmee om te leren gaan. Maar daar mag je dus ook hulp voor vragen. En daar mag je dus ook iemand in hebben die even over je schouder meekijkt. En misschien denkt, hey, dit zou misschien toch ook nog wel iets anders kunnen. En waarschijnlijk heb je daar ook wat aan. Hè? Dus het is ook het, misschien helpt het je. Wellicht zou je hier wat mee kunnen. Het is niet inderdaad zo gezegd, dit gaat jou helpen. Maar wel, dit zijn dingen die misschien wel bij zouden kunnen dragen aan wat verlichting. Of aan een fijner gevoel. Of aan een wat lichter leven. En dan is het natuurlijk heel mooi als dat bijvoorbeeld met behulp van zo'n programma kan. Maar überhaupt het feit dat mensen zich realiseren, ik hoef het niet altijd alleen te doen. Ook al denk ik dat misschien soms wel, is denk ik daarin al heel waardevol.
Ja, absoluut. En je bent niet nooit de enige die ergens doorheen gaat of op een bepaalde manier denkt. Of,
nee, er dat, zijn er dat, altijd
dat
meer.
Dat is wel zo fijn. Ja, ja, absoluut.
Er zijn er altijd meer die tegen dat soort dingen aanlopen. Hey, als mensen meer willen weten over het programma of als ze meer willen weten over jou, waar kunnen ze wat vinden?
Ja, ik heb inmiddels een aantal accounts. Mm-hmm. Mijn hoofdaccount waar ik eigenlijk alles op deel is 20toes.nl met OE 20toes. Ja. En ik heb nu ook mijn website waar informatie staat over mijn programma. Dat is www.4v.nl. Maar eigenlijk kun je via mijn Instagram kanaal ook alles vinden. En zou ik gewoon ook zeggen van stuur me laagdrempelig altijd gewoon een berichtje. Dus niet per se omdat je misschien interesse hebt in het programma. Maar ook om gewoon iets te delen naar aanleiding van waar we het nu over hebben gehad. Of de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Want ook daarin kan het zo fijn zijn. Ja. Gewoon online, even iemand die weet hoe het is. Ja. Dus dat mag altijd.
Nou, mooi. Nou, ik ga sowieso de gegevens weer even in de show notes zetten. Dus daar zal ik even een linkje in zetten naar de Instagram-pagina's en naar jouw website. Dus als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze daar gewoon eens even een kijkje nemen. Hey, dan wil ik je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken. Ik vond het heel mooi om dan ook weer eens even over wat andere onderwerpen in gesprek te gaan. En dit is dan wat dat betreft wel een hele mooie start tussen aanhalingstekens naar een heel aantal podcasts die ook over wat bredere onderwerpen gaan dan alleen maar relatie met eten, relatie met jezelf, dieetcultuur. Omdat we uiteindelijk natuurlijk zien dat die zelfzorg en die mentale gezondheid in brede zin zo ontzettend bijdragen aan de relatie die je met jezelf hebt en aan hoe je in het leven staat. En voor sommige mensen leidt dat dan uiteindelijk tot een verstoorde relatie met eten. En voor andere mensen leidt dat tot allerlei andere problematiek waar ze mee te dealen hebben in hun leven. En dat is wat dat betreft natuurlijk net zo vervelend. Hey, ontzettend bedankt. Leuk dat je weer tijd vrij wilde maken om even met mij online deze podcast op te nemen. En wellicht weer gewoon tot de volgende keer.
Ja, hartstikke mooi dat je dit doet en fijn dat ik er mocht zijn.
Ja, nee, super. Hartstikke bedankt en voor de luisteraars tot de volgende keer. Doeg! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!